Gemeente, wij openen vanavond de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek Richteren. Uit het zesde hoofdstuk lezen wij twee gedeelten. Allereerst vers 11 tot en met 24 en ook vers 33 tot en met 40. Schriftlezing is dus Richteren 6, vers 11 tot en met 24 en vers 33 tot en met 40.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas den Abiezriet toekwam, en zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in de Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit de Midianietenhand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide: Ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een evameel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit tot onder de eik en zette het neder. Toen de engel God zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotssteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heren stak het uiterste van den staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken, en de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was, en Gideon zeide: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het: De Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezriten. Alle Midianieten nu en de Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samenvergaderd. En zij trokken over en legerden zich in het dal van Jisriël. Toen toog de geest des Heren Gideon aan en hij blies met de bazuin. En de Abiezriten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijk zond hij boden in Asse en in Zebulon en in Naphtali. En zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien het dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit, en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zeide tot God: uw toren ontsteken niet tegen mij dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlees verzoeken, met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in diezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dauw.
Gemeente, in onze overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis is aan de orde artikel 33. Wij beginnen daarmee aan het stuk van de sacramenten. En artikel 33 is een algemene inleiding op dat gedeelte. Er staat ook boven van de sacramenten. De kerk spreekt daar als volgt: wij geloven dat onze goede God, achthebbend op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en de genade Gods in onze richting, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Deze sacramenten heeft hij gevoegd bij het woord van het evangelie, om des te beter aan onze uiterlijke zintuigen voor te stellen, zowel datgene wat hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als wat hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons meedeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie ze niets zouden voorstellen. Verder zijn wij tevreden met het getal van de sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament van de doop en van het heilig avondmaal van Jezus Christus. Gemeente, als wij iets leren in ons leven, op school, op catechisatie of op een andere plek, dan gaat dat heel vaak via lezen. Maar is er iets moeilijks te leren, iets moeilijks uit te leggen, dan neemt de leraar en ook wel degene die catechisatie geeft of die een vereniging leidt, allicht eens een keer zijn toevlucht tot een plaatje. Tekening, schema, een afbeelding of een foto. Daarom is er geen schoolklas te vinden, of er is wel een bord, tegenwoordig zelfs digitale borden. Er zijn bijeenkomsten waar dingen uitgelegd worden met behulp van een beamer en een scherm. Je kan heel de presentatie volgen. En ook in de catechisatielokalen van onze gemeente staan sinds enkele jaren van die whiteboards met van die stiften. Het ene moment ben je samen aan het lezen, het andere moment wordt er even iets op het bord uitgetekend. En zo gaat het eigenlijk, gemeente, al van jongs af aan. Daarom zitten alle moeders met hun kleine kinderen op schoot uit hun kinderbijbel voor te lezen. En dat is niet een bijbel met allemaal letters, maar met plaatjes erbij. En hoe jonger ze zijn, hoe meer plaatjes en hoe minder tekst. Want iets wat je ziet, dat is makkelijk uit te leggen en op te slaan. Nou gemeente, wij zijn vanavond in de kerk. Vanavond geen beamer, geen plaatjes zozeer. Wij leven immers in de kerk van het woord. En heel de inrichting van het kerkgebouw kan ons wat dat betreft ook helpen om zicht te krijgen op het belang van dat woord. Want u zit allemaal op een of andere manier in de richting van de preekstoel. En het centrum van deze kerk, dat is voor iemand die er ook geen verstand van heeft, toch meteen te zien, als hij op een open dag hier zou kijken en als je hem dan zou vragen, wat denk je, wat is hier nou het belangrijkste? Dat is kennelijk datgene wat hiervoor op de kansel opengeslagen ligt, die Bijbel. Ik zei al, we hebben geen beamers, geen toeters en bellen, geen beelden. Het gaat om het woord, want Paulus zegt dat in Romeinen 10 toch heel duidelijk. En dat is een tekst die we in dit verband dan nog wel eens een keer noemen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods. Dus zou een kind kunnen vragen vanavond, dominee, helemaal geen plaatjes in de kerk, geen afbeeldingen, geen illustraties. Jawel, het zijn er niet veel, het zijn er maar 2. Maar ze zijn er dan toch en ze zijn er omdat God, de eigenaar van de kerk, heeft gezegd dat ze er moeten wezen. Hij vindt het namelijk nodig dat wij al dat woord en al die preken, alle letters van de Bijbel, dat er 2 afbeeldingen bij zullen zijn. En dus is de kerk geroepen om er ook gebruik van te maken. Nou gemeente, wij hebben dan vanavond dat onderwerp voor de eerste keer voor ons vanuit de belijdenis. Als we door zouden bladeren, zou u zien dat er 3 artikelen gaan over die plaatjes, over die sacramenten, zo heten ze met een moeilijk woord. Vanavond gaan we niet op 1 van beide speciaal in. Artikel 34 gaat over de doop, artikel 35 over het avondmaal. Maar vanavond een algemene inleiding over de sacramenten. En wees nu niet bang, gemeente, het zal echt geen theoretisch lesje worden waarvan je zegt, nou dat hadden ze beter op catechisatie kunnen doen. Als wij het onderwijs van ons artikel ter harte nemen, dan zullen we hopelijk ook zelf genoeg geestelijk onderwijs mee naar huis kunnen nemen om onze winst mee te doen. En we schrijven dan als thema boven deze preek de sacramenten, 2 goddelijke illustraties. Dat is een moeilijk woord voor plaatjes, kinderen. De sacramenten, 2 goddelijke illustraties. En ze beelden eigenlijk 3 dingen uit, zegt ons artikel. Het zijn illustraties van Gods welwillendheid, van Gods woord en van Gods werk. De sacramenten als illustraties van Gods welwillendheid, Gods woord en Gods werk. En met dat eerste woord, gemeente, welwillendheid, zitten we meteen eigenlijk al midden in die praktische toespitsing van vanavond. Ik zei, het wordt geen theorie, het wordt niet iets waarvan je zegt, nou dat is misschien voor theologen interessant of voor liefhebbers. Want dat woord welwillendheid, gemeente, dat bepaalt ons bij een pastoraal probleem waar u misschien ook wel mee zit. Of waar jij misschien wel mee loopt. Want dat is een onderwerp waar wij in het algemeen niet zo moeite mee hebben. Ook als we dat aan een ander zouden uitleggen. Stel je voor dat je morgen meedoet aan die folderactie. En dat je dan niet alleen maar iets door een bus frommelt. Maar dat je een gesprek met iemand krijgt. En je gaat iets uitleggen van het evangelie. Dan zou er niemand hier zijn die moeite heeft om te zeggen. Meneer, mevrouw, God is uit op uw zaligheid hoor. Hij is welwillend. Hij is weliswaar heilig en hij heeft recht op uw ondergang. Maar hij wil het niet. Hij wil dat u tot bekering komt. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Wij kunnen wat dat betreft, gemeente, soms zo verbazend ruim zijn voor een ander. En dat is goed. Maar dat je tegelijkertijd zegt in je eigen hart. Zou die het voor mij ook zijn? Zou het voor mij ook kunnen? Is die welwillendheid, die goedwillendheid. Zo staat het ook in ons artikel hier. Is dat nou iets wat ik ook op mezelf mag toepassen? God wil ook mij zalig maken. Gemeente, daar kunnen allerlei dingen natuurlijk achter zitten. Het kan zijn dat je een bepaald godsbeeld hebt gekregen in de loop van de jaren, waardoor je je haast niet meer kunt voorstellen dat het nog kan, dat je nog bekeerd kan worden. Het kan zijn dat je veel te klein in je leven hebt gedacht al die tijd over de liefde van de Heer. Het kan zijn dat je eigenlijk alleen maar oog hebt voor je eigen onwaardigheid. En daar heb je zo lang op gestaard dat je zegt, nou ja, maar eigenlijk kan het voor mij niet meer. Ja, dat is nog waar ook, gemeente. Maar het evangelie zegt nog wat meer. Kortom, er kunnen allerlei vragen zijn, gemeente. Rondom de welwillendheid, de goedwillendheid van God. Het kan ook nog zijn dat je het idee hebt, er moet in de mens iets zijn. Ik moet toch ergens iets kunnen meebrengen, wat dat dan ook is. Maar God vereist iets in mij wat ik niet heb. Nou gemeente, dan is artikel 33 om te beginnen een heel geschikt artikel. Om ons vanavond een indruk te geven van de goede bedoelingen. En hoe ver God daarin gaat, ook in uw en jouw richting, dat hij uit is op ons behoud. Ik zal proberen, gemeente, om u dat te schetsen. We gaan dan eventjes helemaal beginnen bij het begin van de Bijbel. Ik ga proberen een lijn te trekken. Ik hoop dat u meepreekt en meedenkt. En dat we uiteindelijk uitkomen bij ons artikel. Maar ik ga eerst helemaal terug naar het begin. Genesis 3. Daar begint het evangelie immers. En daar begint God de mens te zoeken en te roepen. Die mens die nog maar net besloten heeft om niet meer gehoorzaam te zijn aan zijn schepper. De zondeval is een feit. En er staan dan op een gegeven moment die God die is gekrenkt. En die mensen die hebben gezondigd, staan tegenover elkaar. Zij hebben zich verstopt in de struiken van het paradijs. Zij zijn weggevlucht. Zij hebben geprobeerd zich te verbergen, maar God roept ze tevoorschijn. En daar, gemeente, wordt het evangelie geboren. God die verloren mensen roept niet om hem naar het schavot te leiden. Niet om hem ter plekke dood te slaan, maar om hem te roepen en om hem het evangelie te verkondigen. Er is toch nog in de weg van de komende Messias genade voor Adam en zijn kinderen. En gemeente, dat is het eerste van het evangelie. God komt, God roept, God zoekt, God biedt aan. God vertroost de mens die nog staat te trillen op zijn benen bij de gedachte, nu moet ik sterven. En dan gaat het evangelie van start, gemeente, in het Oude Testament. En overziet u even, probeert u dat in één penseelstreek, in één ogenblik, dat hele Oude Testament. Wat gebeurt er in dat Oude Testament? God blijft komen tot de mens. Weliswaar staat hij niet in eigen persoon voor hen. Nee, hij doet dat via allerlei knechten. Hij doet dat via profeten. En de ene na de andere dienaar wordt gezonden tot mensen die het ook keer op keer weer verzondigen. En iedere keer speelt zich als het ware datzelfde tafereel uit het paradijs af. Daar komt God via zijn knechten met zijn woord. Daar staat dat schuldige volk. Ze moeten beschaamd naar de grond kijken. Maar God bestraft ze wel. Hij kastijdt ze ook. Maar hij laat toch altijd weer zeer, zelfs in de diepste kastijding, zijn liefde, zijn genade prediken. En dan komt dat ontzaglijke moment dat het Oude Testament overgaat in het Nieuwe Testament. Ik zeg het u met die prachtige openingszin van de brief aan de Hebreeën. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot ons gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En zie hem, gemeente, onder ons rondwandelen. Hoor zijn prediking, zie zijn wonderen. Overweeg de gelijkenissen die hij heeft verkondigd. Maar zie hem ook, gemeente, aan het eind van zijn aardse rondwandeling aan dat kruis op Golgotha hangen. En zie dan opnieuw, gemeente, wat er gebeurt. God komt tot de mens. Hij komt in zijn Zoon tot ons als zondaren. En hij spreekt van blijde troost en vrede door het bloed van het kruis. Dan gaan we nog een stap verder. Eerst kwam God zelf, toen kwamen zijn dienaren, toen kwam zijn Zoon. Gemeente, dan komen er vervolgens weer dienaren. Dan worden er apostelen geroepen, dan gaan er evangelisten de straat op. Dan gaan mensen de zendingsreizen organiseren om onder Gods zegen de heidenen te gaan bereiken. Dan zien we in heel dat Nieuwe Testament ook weer in die discipelen en in die apostelen God zelf met zijn woord op mensen komen. En er worden er geroepen uit allerlei talen en tongen en volken weer. Hier blijkt God erop uit te zijn om mensen te bereiken en te behouden. Ja, maar dat woord van die apostelen kan het hem toch niet doen, dominee. De overtuigingskracht van een Petrus en de ijver van een Paulus, dat bekeert toch geen mensen inderdaad. Ik was ook nog niet klaar, gemeente. Maar nadat God zichzelf geopenbaard heeft en zijn knechten erop uitgestuurd heeft en zijn Zoon gezonden heeft en nog eens een keer knechten heeft uitgestuurd, hij heeft ook zijn Heilige Geest nog uitgestuurd. En door zijn kracht gebeuren er wonderen onder een preek. Door zijn overtuiging komen er mensen in de schuld en gaan ze roepen met de stokbewaarder, wat moet ik doen om zalig te worden? En door zijn krachtige werk worden ze wederom geboren en door het geloof aan Christus verbonden. De Geest die Heere is en levend maakt, gemeente, hij is het geheim. En in hem komt God dan nog eens een keer en hij komt tot ons met kracht. En bent u nou inmiddels al, gemeente, onder de indruk gekomen van Gods goede bedoelingen met zondaren, met zijn welwillendheid? Is het niet goed om dat eens een keer op een rij te zetten, voordat wij slechte gedachten of kleine gedachten over de Heere zouden krijgen, dat je ziet hoeveel werk er vanaf Genesis 3 al is gedaan, bij God vandaan, om mensen met het evangelie te bereiken en om het dicht bij hen te brengen. Met alles wat ik tot nu toe genoemd heb, gemeente, is er eigenlijk al zoveel gezegd dat er niemand meer de kerk uit zou mogen gaan die nog zou mogen zeggen, is het wel voor mij? Ik bedoel, gunt God het me wel? Wil hij mijn zaligheid wel? Gemeente, alleen al het feit dat je hier zit, wijst erop dat de Heere je behoud beoogt. Maar nou komen we bij artikel 33, gemeente. God heeft toch al heel wat gedaan, nietwaar, om ons te bereiken, om ons te bewerken. En het is niet de eerste keer dat u vanavond in de kerk zit, nietwaar? Hoeveel keren is die boodschap al ons gepredikt en aan ons uitgelegd en op je hart gebonden? En nou gaat de Heere, gemeente, nog een stap verder om ons van zijn goedwillendheid te overtuigen. Want onze goede God, nou ga ik dat artikel lezen, acht hebbend op onze grovigheid en zwakheid, heeft nog een stap dichterbij willen zetten. En die zin over onze grovigheid en zwakheid, het doet een beetje denken aan wat Psalm 103 ervan zegt. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Wat doet God met die wetenschap, gemeente? Want hij kent nog beter onze zwakheid en onze zondigheid en onze hardleersheid dan dat we dat zelf doorhebben. Nou, God heeft, zegt onze belijdenis, daarom verordend panden, bewijsstukken van zijn goedwilligheid en genade in onze richting. En daar moeten we even opletten, gemeente, want ik zei, dat laatste, daar kun je nou zo mee lopen. Of heeft u dat nooit gehad? Dat je zegt, dat zinnetje over die goedwilligheid en die genade, de eerste helft kan ik nog wel beamen. Dat kan ik ook nog wel aan mijn buurvrouw uitleggen. Er is bij de Heer goedwilligheid en er is genade. Maar dat stukje, gemeente, wat erachteraan komt, te onswaarts, dat wil zeggen in mijn richting, daarom staat er in het avondmaalsformulier, gemeente, dat de Heere Jezus tegen die avondmaalgangers zegt, ik voor u. Want dan lopen die avondmaalgangers, die mensen die genade kennen, ook altijd weer tegenaan. Is het nou inderdaad wel zo, hij voor mij? Heb ik me niet wat ingebeeld? Heb ik me er niet uitgezonden, bij wijze van spreken? Het kan natuurlijk niet, maar ik heb het weer zo verknoeid. Ik voor u. U zegt, ja maar dominee, dat gaat over een sacrament wat op dit moment heel ver van mij afstaat. En bovendien, dat is iets wat dan is voor die mensen die daar deel aan hebben. Dat is dan nog een bepaald gedeelte van de gemeente. Nou gemeente, dan dat andere sacrament. Die andere illustratie van God. De heilige doop. Heb je het wel eens nageluisterd, jonge mensen, kinderen, als er een opname van is gemaakt, misschien een cd, of als je wat ouder bent, een bandje? Wel eens nageluisterd. Dat de dominee, misschien was de dominee Tanus wel, of een van zijn opvolgers, dat er gezegd werd, Jan, Klaas, wat voor naam er viel, een of andere mooie doopnaam, en dat dan die naam voor iedereen in de kerk te horen was, het staat ook op de opname, en de naam van de Heer werd erbij gezegd, in één adem. Waarom zei de dominee niet alleen maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Waarom moest die naam van dat kind er nou bij? Gemeente, om dit te onderstrepen, dat is in jouw richting gezegd. Dat is niet voor een ander gezegd. Dat is op naam persoonlijk, zo persoonlijk mogelijk beloofd. Dat God erop uit is om jou zalig te maken. Hij bedoelt jou. Je naam wordt geroepen. En dan moet je luisteren ook, gemeente. Als een moeder een kind roept en ze roept die naam erbij en ze roept hem nog eens een keer. O gemeente, dan is dat kind wel gehouden om die moeder te gehoorzamen, nietwaar? Dan kan dat kind niet zeggen, ik dacht dat het voor Marietje was. Nee, ik heb jou toch geroepen. Jij heet toch zo? Vandaar, gemeente, dat in ons artikel ook het woord zegel valt en ook het woord pand. Dat zijn allemaal woorden die iets te maken hebben met bewijzen. Met zeggen van, het is echt waar. Niet voor die ander, nee, voor jou wordt het aanbod van de genade gedaan. Daarom is er zo'n verhaal, gemeente, van Maarten Luther, die een keer in zijn aanvechting, die zware strijd die die man gevoerd heeft, een keer heeft gezegd tegen de duivel, duivel, ik ben gedoopt. Niet om van die doop een rustgrond te maken, niet om te zeggen, nou ja, dan ben ik er dus, want ik ben gedoopt, dus ik hoor er ook bij. Nee, om daarin terug te vallen op die opzoekende liefde van God die al begonnen is op de dag dat ik nog niet naar hem kon vragen. Dat gemeente. Maar ik zou vanavond natuurlijk ook kunnen vragen, heeft u het wel eens een keer tegen de duivel gezegd? Ik ben gedoopt. Ik zou beter nog kunnen vragen, heeft u het wel eens tegen de Heere gezegd? Dat je met die belofte, hebben we vanmorgen toch ook van David gehoord. Belofte moet je niet in je zak steken, dan moet je mee naar de Heere terug gaan en pleiten. Heere, zo doe gij ook aan mij. Maar dat je met die doopbelofte, die je elke maand zo ongeveer hier in deze kerk hoort voorlezen. Dat je daarmee teruggaat naar de Heere en zegt, Heere, een belofte is prachtig, maar de vervulling is nog beter. Wilt u dat nou in mijn leven toepassen door uw Heilige Geest? En waarom ga ik daar nou zo diep op in, gemeente? Nou, omdat ik dat wel eens navraag op catechisatie. Vindt u dan wel goed dat ik daar eens een keer een vraag? Maar dat je dan in een groep van pakweg 12 of 15 jonge luider hooguit 1 of 2 tegenkomt die zeggen, inderdaad, dominee, daar heb ik wel eens op gepleit. Dat, dan moet ik het met de gemeente dan ook eens een keer over hebben in de preek. Want wij als dominees hebben dat toch al heel vaak ook in de prediking aan u voorgehouden. En ook aan de jonge mensen. Wat is nou de betekenis en de bedoeling van zo'n sacrament zoals de doop? Dat je daarmee naar de Heere toe gaat. Dat je gaat wijzen, zeggen ze dan wel eens, gaat wijzen op je gedoopte voorhoofd. Dat je gaat pleiten, Heere, wilt u dat nou waarmaken? En er wordt elke week, elke maand gezongen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Of God zal zijn waarheid nimmer krenken. Of Psalm 81, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Nou, Heere, dan doe ik mijn mond open. En dan ga ik, niet als rechthebbende, maar dan toch wel vrijmoedig vragen. Heere, wilt u het vervullen? Gemeente, hoe komt dat nou dat zo weinig gebeurt? Komt dat door onze jonge mensen zelf? Hebben ze het vanavond ook weer eens gehoord? Of zou het komen, gemeente, omdat onze jonge mensen, vader en moeder, er ook niet zoveel over hebben gehoord, over die doop? En over dat verbond? Zou het komen omdat we een beetje bang zijn voor automatismen en voor dingen naar je toe halen? Dat je zegt, ja, je moet wel voorzichtig zijn. De doop zelf maakt niet zalig en dat verbond op zich maakt de mens niet tot een burger van het hemelrijk. Daar moet wel een wonder van wedergeboorte gebeuren. En dat is waar, gemeente, dat moet met ons gebeuren. Maar de Heer heeft beloofd er alles voor in het werk te zullen stellen om dat wonder ook bij ons te laten plaatsvinden. Gemeente, zou dat niet een grotere rol moeten gaan spelen? Ook in onze opvoeding. Zou dat ook niet helpen, gemeente, bij die veelvuldige onzekerheid die je wel eens tegenkomt? Dat mensen jaar in jaar uit blijven zeggen, ik weet het niet. Komt dat, gemeente? Ligt dat aan de Heere? Ligt het eraan dat de prediking niet duidelijk genoeg is? Ligt het eraan dat de beloften niet rijk genoeg zijn? Of ligt het eraan dat we met al die rijkdom die ons keer op keer wordt aangeboden niet werkzaam worden? Want je moet er wel mee werkzaam worden, gemeente. Pleiten op je knieën met de vinger erbij. Van het verbond een pleitgrond maken. En van die plaatjes van het verbond, van die illustraties ook een pleitgrond maken. Wilt u zekerheid, gemeente, dat is kortom de boodschap aan het eind van het eerste punt. Dan moeten wij gehoorzaam gebruik maken van de middelen die God geeft om ons zekerheid te leren. Allereerst het woord. En vervolgens ook de plaatjes bij het woord. Om te beginnen de doop. God meent het goed met je, zegt de doop. Maar hebben we net goed geluisterd, gemeente, toen ik zei, je moet de middelen gebruiken. En wat werd toen het eerst genoemd? Het woord. We komen daar nog eens een keer op terug in het tweede punt van de preek. Want dat is zuiver reformatorisch, gemeente. We zullen daar vanavond niet lang bij stilstaan. We hebben dat wel eens vaker overdacht. Maar het grote verschil eigenlijk tussen de Rooms-Katholieke kerk en de reformatorische kerken zit hem in de verhouding tussen woord en sacrament. Je zou kunnen zeggen, Rome is een sacramentskerk. Daar worden de mensen bediend vanuit de genade door het gebruik van sacramenten. En daarom hebben ze er ook zoveel. Want je hebt voor elk stukje van de levensreis als het ware weer een ander sacrament nodig. En dan heb je er op een gegeven moment 7. U zit vanavond en de inrichting van de kerk wees daar al op. In een woordkerk. En daarom hebben we maar 2 sacramenten. Het zijn maar, dat zeggen we dan ook weer vanavond, het zijn maar plaatjes bij het verhaal. Illustraties. Ik citeer u even wat de catechismus over die verhouding zegt. Als het in zondag 25 gaat over de herkomst van het ware geloof. Waar komt dat vandaan? Komt bij de Heilige Geest vandaan, zegt de catechismus. En hoe gaat dat dan? Hoe doet de Heilige Geest mij het woord, mij het geloof leren? Allereerst wordt dat geloof gewerkt door het evangelie. De prediking. Maar hij versterkt het mede door het gebruik van de sacramenten. En ons artikel, gemeente, zegt ook iets over die verhouding. Die panden van zijn goedwilligheid en genade, die heeft hij gevoegd, ziet u dat? Gevoegd bij het woord van het evangelie, om des te beter dat woord, die boodschap, dat genadewerk aan onze uiterlijke zintuigen voor te stellen. Gemeente, dan wil ik daar toch nog eens even wat beter op ingaan. Want dat is wel een hele uitspraak. Dat de Heere voor het brengen van zekerheid gebruik wil maken van al je zintuigen. Kijk, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. En daarom is er 1 bepaald zintuig wat allereerst in beeld komt als God je gaat bekeren. Ik denk aan de heilige oorlog van Bunyan. U heeft hem gelezen, anders moet u hem gauw gaan lezen. Maar als je begint te lezen in dat boek en het gaat over de bekering van stad Mansfield, dan wordt er gezegd, er zijn een aantal poorten in die stad, 5 poorten, waardoor je ingang kan krijgen in stad Mansfield. En de Heere die die stad gaat heroveren, doet dat allereerst via de oorpoort. Dat is gemeente waar ook op dit moment natuurlijk, als de geest met het woord werkt, de Heere mee bezig is. Met het bestoken en het bekloppen van uw oorpoort. Poort. Via dat kanaal wil God ons hart bereiken. Maar desnoods, gemeente, gebruikt de Heere dus ook de andere uiterlijke zintuigen. En daarom zitten de kinderen op de galerij en als er een doopdienst is, altijd te rekken. En ze gaan misschien wel staan, want ze willen er natuurlijk niks van missen. En groot gelijk hebben ze, gemeente, want je moet dat kunnen zien. Als het goed is, wordt daar bij de bouw van kerkgebouwen ook rekening mee gehouden. Ik heb wel eens begrepen dat dat bij de verbouw van een van onze galerijen een probleem werd. Ik weet niet hoe dat nu zou zijn. Maar dat je bepaalde dingen, bepaalde sacramentele handelingen hiervoor in de kerk niet tot op de achterste rij van de galerij zou kunnen zien. Gemeente, bij de bouw van een nieuw kerkgebouw moet de architect daar oog voor hebben. Want de oogpoort moet tijdens de bediening van een sacrament bereikt kunnen worden. Iedereen in de kerk moet dat kunnen zien. Dat water dat op dat voorhoofd van dat kind wordt gesprenkeld. Of als er avondmaal gevierd wordt, die wijn die vergoten wordt. Dat brood dat verbroken wordt. En aan de tafel, gemeente, aan die tafel van het avondmaal worden nog andere poorten van de mens aangeraakt. De mondpoort en de voelpoort. En je mag ook op een bepaalde manier zeggen de neuspoort. De geur van wijn en brood. Gemeente, de Heere maakt van al onze zintuigen gebruik. Maar ik ga terug naar het begin van ons artikel. Dat de Heere dat moet doen, is eigenlijk diep beschamend voor ons. Dat we een artikel 33 hebben, gemeente, dat er over sacramenten gesproken gaat worden, dat is eigenlijk voor ons een beetje een schande, weet u dat wel? Dan moet je je over verootmoedigen. Want hoe komt dat dat er sacramenten ingesteld zijn? Dat komt omdat onze goede God, dan lees ik die zin nog een keer, acht heeft gehad op onze grovigheid en zwakheid. Grovigheid. Er is een Nederlands spreekwoord dat zegt: een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg. Maar het is met u en mij precies andersom, gemeend. Al zeggen ze het twee keer tegen ons, is nog niet genoeg. Al zeggen ze het 80 jaar tegen ons en de geest gaat het niet toepassen, is nog niet genoeg. Dan zie je nog kans om onder alle roepstemmen, onder alle lokstemmen, onder alle nodigingen onbekeerd en onbewegelijk te blijven. Dat is grovigheid. En dan gaat de Heere zo ver. Onze goede God, mag de belijdenis het zeggen, gemeente, mag die het zeggen. Hij komt als het ware nog dichterbij dan in de Bijbel. En dat was al zo dichtbij. Calvijn heeft ergens in zijn institutie gezegd, als de Heere in zijn woord tot zondaren gaat spreken, dan lijkt dat als het ware op het gebrabbel van een moeder van een peuter. Want als een moeder met een tweejarige gaat praten, gemeente, alle moeders en ook vaders hopelijk in de kerk kunnen het getuigen, dan ga je natuurlijk niet op universitair niveau praten. Dan ga je zo'n beetje op de manier van dat kind meepraten. Soms ben je blij dat er geen ander bij is, nietwaar? Je gaat op die manier van die kinderen brabbelen. En zo zegt Calvijn het, moet u nagaan. Zo brabbelt God met ons in de Bijbel. Als hij op de hemelse, goddelijke manier zou praten, zou niemand hem begrijpen. Mag ik het even met eerbied zeggen, gemeente? Zo wordt er op de hurken met ons gesproken in de prediking. En dan moet de dominee het nog gaan vertalen en nog eenvoudiger gaan maken. En nog meer in stukjes knippen soms. Maar zo komt zo dicht mogelijk de Heere bij ons, gemeente. En dan via de sacramenten nog een stap dichterbij. Als bijvoegsel bij het woord. En zo ging het, gemeente, met die man. Ik kan beter zeggen met heel dat volk. In Richteren 6 natuurlijk ook. Ja, ik begin even, voordat Gideon in zicht komt, begin ik even bij dat eerste stukje uit Richteren 6. We hebben dat niet helemaal gelezen, maar voordat die engel naar Gideon toe komt, is er ook alweer zo'n profeet langs geweest, begrijpt u? Ik heb het u net getekend, dit eerste punt. Iedere keer datzelfde weer. Mensen zondigen, mensen dwalen af. Het volk dat werkt zich in de richting van het eeuwig verderf. En God laat het er niet bij zitten. God komt die mensen achterna. Zoals hij ons achterna komt. Onvermoeibaar. En met de beste bedoelingen om tot bekering te roepen. Maar dan wordt er uit dat hele volk Israël één man speciaal opgezocht, gemeente. Gideon wordt geroepen tot richter. En let u er dan bij de geschiedenis van Gideon ook weer op hoe ver God gaat om die man ter wille te zijn. Dat begint alleen al, daar zou je zomaar overheen lezen, bij datgene wat er in vers 11 stond. Dat er een engel des Heren komt en die zet zich onder de eik die te Ofra is. Nou, dat is abnormaal, gemeente, want engelen gaan nooit zitten. Wel nee, engelen, dat zijn geesten, die zijn om te beginnen onzichtbaar, maar geesten zitten nooit. Die nemen geen houding aan, dat hoort bij mensen met een lichaam. Maar nou heeft blijkbaar de Heere die engel inderdaad de gestalte van de mens gegeven, dus die kan gaan zitten en die kan ook door Gideon gezien worden en gehoord worden en hij kan met hem praten. En pas na een hele tijd, pas in vers 22, zegt Gideon: Heere, het was een engel. Dan heeft hij al een heel gesprek met die engel gehad. Maar waarom is dat? Omdat God die man tegemoet komt. Als die engel gekomen was in de gestalte waarin die normaal in de hemel is, had Gideon hem nooit kunnen zien. Dus dat is om te beginnen, algemeente, iets van dat dichtbij komen van de Heer. En dan komen er ook nog beloften bij. Gideon die heeft een hele taak te verrichten, gemeente. Maar meteen al aan het begin van zijn roeping. Terwijl Gideon wordt geroepen om richter te worden, geeft de Heer er meteen een belofte bij. Ga heen, Gideon, in deze uw kracht. En dat is nog niet genoeg. Mag ik een teken hebben? Vers 17. Zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En ik zal heel die geschiedenis niet herhalen. Het heeft te maken met dat eten wat Gideon klaargemaakt heeft. En dat wordt daar neergezet. En die engel raakt het alleen maar een beetje aan. En dan schiet er een vlam op. En het wordt verteerd. Dan krijgt Gideon zijn teken. Als een zichtbare onderstreping van het woord. Je bent echt geroepen tot richter. En de Heere geeft je echt kracht om die roeping te volbrengen. Maar dan die andere geschiedenis, gemeente. Want dan komt op zeker moment de eerste veldslag die Gideon mee moet gaan maken. En het ligt er niet om de Amalekieten en de Midianieten en de kinderen van het oosten. Wat is dat voor een geweldig aantal soldaten geweest. Die komen allemaal op om met Israël te vechten. En Gideon moet voor het eerst als richter zo'n veldslag mee gaan maken. Nou begrijpt u dat hij er tegenop ziet, die jongen. Want het is nog maar een jonge man. Hij ziet er geweldig tegenop. Weet u wat nou zo heerlijk is, gemeente? Dat u dat nou niet alleen maar snapt. Maar dat God het ook snapt. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moet. Zwak van moed. En dan heeft die jonge man een verzoek aan de hemel. Heer, mag ik weer een teken hebben? En dan komt die schapenvacht voor de dag. En dan wordt er een teken gevraagd. Dat houdt verband met de dauw op het land. En de Heer verhoort dat. En dan heeft hij er nog niet genoeg aan. Gideon, ben je nou nog niet zeker van je zaak? En heeft de Heer nou nog niet genoeg bewezen hoe hij is en dat hij betrouwbaar is en dat hij het wel met je zal maken? Nee, zegt Gideon, ik ben zo zwak, ik wil nog een teken hebben. Heer, mag het nog een keer, nog een tweede teken, alstublieft. En dan krijgt hij dat tweede teken ook nog. Zoals de kerkgemeente er ook twee heeft gekregen. Doop en het avondmaal. Maar blijft u vasthouden wat er in ons artikel staat. Die zijn gevoegd bij het woord van het evangelie. Plaatjes bij het verhaal. Ze brengen niks nieuws. Ze zeggen niks anders. Ze geven niet iets meer dan wat er in de Bijbel staat, maar ze leggen het alleen nog maar iets duidelijker uit. Maar als dat waar is, heb ik weer een hele persoonlijke vraag voor u. Als dus blijkbaar, ondanks het belang van die sacramenten, het grootste belang schuilt in de prediking, dan moeten we natuurlijk aan elkaar vragen, wat heeft dat woord en de prediking van dat woord dan bij ons uitgewerkt? Want wat hier vanavond gebeurt, gemeente, dat is het voornaamste genademiddel, hoor. En alleen al het zitten onder de prediking van dat woord geeft de mens zo grote verantwoordelijkheid. En dan breng ik weer even het heilige avondmaal ter sprake. Maar wij hebben natuurlijk onder ons ook altijd heel serieus rekening gehouden met de ernst van dat woord uit 1 Korinthe 10. Dat als iemand op een onwaardige wijze, zonder echt geestelijk zicht te hebben op de geestelijke betekenis van het avondmaal, toch aan die tafel gaat en toch gaat avondmaal vieren, dat hij zichzelf een oordeel eet en drinkt. Nou, daar kun je terecht voor vrezen, gemeente. Maar hebt u wel eens een keer gevreesd toen u op een gewone zondag naar de kerk ging en op uw gewone plek in de bank ging zitten en er was verder niks speciaals, zoals we dat dan denken. Maar dat je bang was om je onder die preek van zo'n gewone zondag je een oordeel te luisteren. Want dat kan dan toch, als dat woord voorrang heeft boven de sacramenten. En als dat woord het voornaamste genademiddel is. En stel dat ik eronder zit en ik doe er niks mee. Ik luister wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ik hoor de bedreigingen en de beloften en de aanmaningen. En ik ga naar huis en alles wat gezegd is blijft op mijn plek liggen. Maar daar komt God een keer op terug. U weet toch wel dat u een keer onder vier ogen voor de Heere zult staan. En dat kan zomaar, gemeente, dat kan zomaar. En waar komt God dan op terug? U zegt, ja, op mijn hele leven, dominee. Ja, dat zal wel. Maar het belangrijkste, gemeente, dat is dat de Heere terugkomt op de genademiddelen. En dan begint hij bij het eerste. Wat heb jij nou eigenlijk al die jaren met mijn woord gedaan? Heb je dan een antwoord gemeend? Mag je dan zeggen, Heer, ik heb gebogen. Ik ben klein geworden, zo klein als David. En ik heb leren luisteren. En toen heeft u er plaatjes bij gegeven. Maar dat woord heeft het allereerst gedaan. Gemeente, met die vraag gaan we naar ons laatste punt. Want we hebben dus begrepen dat de illustraties van de sacramenten nader verklaren wat er in de prediking ook al is gezegd. Maar wat dan? Welke zaken worden er nou verduidelijkt? Ik lees weer een paar regels voor uit dit artikel. Er staat, het zijn waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak. Door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht van zijn Heilige Geest. Dus wat wij op een doopzondag en hopelijk ook weer in de toekomst in een avondmaalsdienst te zien krijgen, of misschien zelfs wel te smaken krijgen, uiterlijke, zichtbare, tastbare dingen, die verwijzen naar iets onzichtbaars. Die verwijzen, gemeente, naar dat werk van God in het hart van een zondaar. En let u erop dat dan het artikel meteen de naam van de Heilige Geest erbij noemt. Want inderdaad, die doop zelf werkt niks uit. Het is de geest die het heil toepast. Het avondmaal zelf doet niks met de mens. Het is die geest die Christus aan je hart verklaart. Die geeft vernieuwende genade. Maar er worden dus wel dingen uitgebeeld, staat er, die dus iets zeggen over dat werk van God in je hart. Ik noem een paar zaken, zomaar even als voorbeeld. Dat water dat op het hoofd van zo'n babytje wordt gesprenkeld. Rein water, zegt later artikel 34, we hopen daar meerdere keren bij stil te staan als God ons het leven geeft. Dat reine water, ja, maar dat predikt ons onze onreinheid. Iemand die schoon is, hoef je niet te wassen. Maar iemand die vuil is, die heeft water nodig. En tegelijkertijd, terwijl dat water wordt gesprenkeld, zegt het ook iets over dat bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Heenwijzing naar dat alles reinigende bloed. Dat de geest, daar heb je de geest weer. Moet toepassen van binnen aan je hart. De doop zelf doet het niet. U kent misschien zelf wel dat voorbeeld wat een keer op het zendingsveld is afgespeeld van die man, een inboorling die iets had gehoord over de doop. Hij had een liedje horen zingen van een kinderkoor en die kinderen hadden gezongen zoiets van, door de doop zijn wij herboren. En die man dacht, nou dan is dat zeker zo, als iemand gedoopt wordt, dan is hij wedergeboren. En die vroeg dat aan een zendeling, meneer, klopt dat nou, want dan wil ik het ook wel gedoopt worden. En dat toen die zendeling, het was een wat ouderwets verhaal, dat hij een inktpot van zijn bureau pakte, een glazen flesje met zwarte inkt, zwarte vloeistof erin. Hij zegt, hier heb je een potje met inkt, wil je dat eens opdrinken? Ja, natuurlijk niet meneer, dat is toch vies om te drinken, nog ongezond ook. Nou, één momentje dan. En die zendeling ging naar de hoek van de kamer, was een wastafel met een kraantje. Hij spoelde die inktpot aan de buitenkant zo'n beetje af, droogde hem weer af en zei, alsjeblieft, wilt u het nou opdrinken? En die man uit Afrika, die snapte dat verhaal. Hij zegt, ja, nou begrijp ik het wel. Die doop zelf, daar wordt van buiten wel wat op dat kind gesprenkeld, maar van binnen moet er wat anders gebeuren dan iets met water. Daar is het werk van Christus nodig. Maar die doopgemeente laat wel zien dat God erop uit is. Dat dat uitwendige inwendig wordt. Dat het wordt toegepast door de geest. Ik noem nog een ander aspect, gemeente. Dat zien wij natuurlijk niet zo duidelijk als wij kinderen dopen, want die kun je niet onderdompelen. Maar het formulier zegt het wel elke maand erbij. De ondergang in en de besprenging met het water. Want dat besprengen met die paar druppels, daar zit de gedachte achter van het onderdompelen van het Nieuwe Testament. Dat moet je erbij in gedachten houden. Dopen is ondergaan onder water en opkomen uit het water. Een beeld, gemeente, van wat er met een mens gebeurt als die aan Christus verbonden wordt. Zondag 33 zegt, dat is een leven van sterven en opstaan. Met Christus aan de zonde afsterven, met hem opstaan in een nieuw leven. En het wordt in de doop al uitgebeeld, gemeente. Maar alleen maar uitgebeeld. De ware heiligmaking, het daadwerkelijk sterven en daadwerkelijk opstaan is vrucht van de geest. Ik zou ook voorbeelden kunnen noemen, gemeente, van het avondmaal vieren. Dat breken van dat brood, dat vergieten van de wijn. Ook dat opeten en opdrinken. Datgene wat een mens opeet en opdrinkt, gemeente, daar wordt hij één mee. Dat weet u toch wel, daar voedt ons lichaam zich mee. En dat gaat op in ons lichaam. Wij worden uit die voedingsstoffen gebouwd. Nou, gemeente, is er een mooier beeld denkbaar van wat die geest in het hart werkt als die de vereniging met Christus gaat bewerken. Wat van mezelf ten eenenmale onmogelijk is, maar de geest kan het doen, mij een lidmaat van de Heere Jezus maken. Gemeente, ik kan van die voorbeelden ook nog een ander voorbeeld maken. Ik las bij een van de uitleggers op de Nederlandse geloofsbelijdenis het beeld van de trouwring. Sacrament zou je kunnen vergelijken met een trouwring die bij God vandaan komt. Kijk, die ring is het huwelijk zelf niet. Maar er ligt in zo'n ring wel een stuk symboliek. Het goud, dat wijst op de kostbaarheid. De ring zelf als iets wat als maar doorgaat, het altijd durende van de liefde die aan elkaar verklaard is enzovoort. Gemeente, zo is een sacrament niet de genade zelf, maar wel een uitbeelding van de genade. Nu, gemeente, zo heeft de Heer op allerlei wijze, ook vanavond door de prediking, ons getoond dat hij zijn liefde kwijt wil aan zondaren. Hij heeft het ons ook bij herhaling weer laten weten. Meer dan die mensen in Afrika, weet u wel, en meer dan die mensen in China. Weer hebben we het evangelie gehoord. Maar hebben we met een verbroken hart dat woord al beantwoord, gemeente. Daartoe werd ons het evangelie nog gepredikt. Opdat we met een verbroken, maar ook met een dankbaar hart het verbond der genade zouden leren inwilligen. En dan krijgt God de eer van je leven, gemeente, dat is nummer 1. Maar vervolgens ben je er zelf ook zo goed mee af. Te mogen weten, met de zekerheid van het geloof, van die niet aflatende trouw van God,
die mij in zijn goedwilligheid zo dichtbij kwam. Dan mag ik het zingen, gemeente. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Amen.